Wie kent het werk van de volgende gast niet? Tim Krabbe is de auteur van Het Gouden Ei, Marten Jacobs en De Renner. Om dat laatste boek te portretteren ben ik met Tim Krabbe naar Zuid-Frankrijk gegaan. Om daar op het parcours van De Renner met de schrijver van De Renner te fietsen en te praten over schrijven en wielrennen. Die aflevering was een paar weken geleden op televisie. Tim Krabbe heeft een nieuw boek geschreven. Het heet We zijn, maar we zijn niet geschift. Waarin hij minutieus, als een chirurg, het beruchte en beroemde Columbine-schietincident analyseert. Op 20 april 1999 schoten twee jongens, een leraar, 12 leerlingen en zichzelf dood. Het zorgde voor een schok in Amerika en ver daarbuiten. Het zorgde voor een discussie over wapenbezit en het zorgde voor copycats, tot aan Nederland toe. Tristan van der Vlis, die op 9 april 2011 in een winkelcentrum in Alphen aan de Rijn om zich heen schoot, noemde Dylan en Erik helden. We zijn, maar we zijn niet geschift, onderzoekt de beweegredenen van de twee jongens. Tim Krabbe.
Hallo.
Dag Tim. Zo, je jasje gaat meteen uit.
Ja, ik heb het een beetje warm.
Ja. Dat volgens mij zullen we met een plaatje beginnen. Een plaatje. Nou, dat is het boek. Die tekening.
Ja, die tekening. Het gekke is dat niemand mij dat ooit nog heeft gevraagd wat die tekening is. Dat is een tekening van een van de twee daders, van Dylan Klebold. Ik heb hem gekozen omdat hij heel erg mooi het volstrekte krankzinnige en gewelddadige van die actie verbeeldt. Ik heb hem ook een beetje gekozen omdat het niet meer dan 98 of 99% zeker is dat Dylan hem getekend heeft. Eric zou hem ook getekend kunnen hebben, de andere dader. Dus het is, kan het een klein beetje zien als iets gemeenschappelijks. En bovendien is dit een monster dat, als het Dylan was, rechtstreeks uit zijn fantasie kwam. Want die bloknotes van die jongens, als je die kan je allemaal vinden op internet en doorbladeren, die stonden vol met allerlei monstertjes. En dat waren bijna allemaal tekeningen van, zeg maar, bestaande monstertjes uit schietspellen die ze speelden. Ja. Uit Doom vooral. En dit monster heb ik nergens kunnen terugvinden. Dus dat is waarschijnlijk echt een uitermate angstaanjagend monster, vind ik. Een monster dat hij zelf had verzonnen. Links.
Tim, ik ga je afremmen. Ja, je bent nu al aan de klim begonnen. Je bent al bovenaan. En in de afdaling. Terwijl ik eigenlijk terug wil naar dat poppetje. Naar die tekening, naar dat monster. Want het tekent eigenlijk de manier waarop je dat boek hebt geschreven. Je weet alles. Je hebt hoeveel pagina's bronnenmateriaal heb doorgenomen? Meer dan 20.000 pagina's?
Zeker meer dan 20.000, maar dat is niet 20.000 pagina's gelezen. Maar ik bedoel, allerlei pagina's die je ook wel schuin door kan nemen. Maar echt gelezen bij elkaar zullen toch wel 10.000 pagina's zijn geweest. En doorgenomen misschien wel 40.000. Ja.
Begon je dan elke dag, waar vond je het materiaal?
Materiaal is voor iedereen toegankelijk op internet. Dat was een van de redenen dat ik überhaupt aan het boek begon. Dat ik ontdekte dat in de eerste plaats de dagboeken van de jongens daar waren. Ja. Maar ook
verraste je dat? Dat je die dagboeken vond?
Ja, dat wist ik niet. Ik begon mij door de schietpartij van Cho, die Koreaanse student in Amerika in 2007, wat dieper ervoor te interesseren.
Ja, okay, stop. Want dat is de vraag. Ik bedoel okay, je legt de telefoon af. Maar in je inleiding begin je over Cho.
Ja.
Die was bij mij alweer weggezakt, zoals Columbine al helemaal was weggezakt.
Ja,
maar ik ken je als een schrijver van De Renner, Het Gouden Ei, Marten Jacobs. En dan vraag ik me af, wat bezielt jou om hier tanden vast te bijten?
De volstrekte ongerijmdheid van twee intelligente jongens uit intacte gezinnen, wat zelfs daar in dat evangelische Littleton zelden voorkwam. Ja. Intacte, hoogopgeleide gezinnen in een zonnige omgeving. Het is daar heel welvarend voorstadje.
Een soort van Schalkwijk van Denver, Colorado.
Ik ken Schalkwijk niet, maar het is gewoon een welvarend rijk, met overal twee auto's voor de deur.
Je was er ook geweest, hè?
Ik ben er geweest
voor het incident.
Toen ik het boek Nee, ik had ooit eens in een andere suburb toevallig van Denver rondgelopen. En daardoor overviel mij wel die ongerijmdheid. Omdat ik dus zo'n Denverse suburb al wel ken. In Littleton was ik niet geweest. Daar ben ik nadat ik het boek af had nog even als een soort afsluiting naartoe gegaan. Maar de ongerijmdheid van twee jongens van 16, 17 die dat gaan doen. Dat vond ik mysterieus en dat boeide me verschrikkelijk. Ik wilde wel weten hoe zoiets tot stand, hoe zoiets kan groeien.
Maar goed, dan in mijn geval, ik sla een Wikipedia-pagina open, ik lees wat krantenartikelen en dan denk ik dat ik het wel een beetje, dan denk ik van twee, dan bedoel mij, voor ik aan begon te lezen, dacht ik twee pubers, twee jonge mensen, zorgeloze gezinnen.
Zeg maar pubers.
Erik, zijn vader kwam uit de militaire wereld.
Erik's vader was piloot, vlieginstructeur. Ja.
Maar niks oorlogzuchtigs in die familie.
Nee. Keurige mensen.
Ja, Dylan was zijn ouders, eigenlijk, je zou kunnen zeggen, D66 stemmers.
Ja, Dylan zijn ouders waren academici, zeer goed ontwikkelde, hoogontwikkelde mensen, die allebei universitaire studies hadden afgemaakt. Ja. Dus het waren, wat men noemt hoogopgeleide gezinnen. Ja.
En dan begin je te. En dan, waar begon je mee? Begon je te kijken naar de dag waarop het plaatsvond, die 20 april 1999?
Nou, ik ontdekte snel een aantal dingen die mij verbaasden, die ik absoluut niet wist. Wat ik wist was, zoals iedereen, wat ik uit de film van Michael Moore wist, dat ze die ochtend eerst waren gaan bowlen. En een van de eerste dingen die ik ontdekte was dat dat helemaal niet waar was.
Dat was de dag ervoor, die ochtend.
Ja, ze hadden gewoon een bowlinguur op school. Ze gingen drie keer in de week bowlen. Maar Michael Moore zegt, ze gingen die ochtend eerst nog even bowlen. Zegt ook niet dat het een schooluur was. Maar hij liet het schijnen alsof ze voor de lol nog even eerst waren gaan bowlen. Ja. En daarna zelfmoord gingen plegen en een grote schietpartij.
Jij hebt je daar heel erg aan geërgerd dat hij dat zegt.
Michael Moore is een verschrikkelijke leugenaar die wel eens die goede dingen betoogt. En dat is het gevaarlijkste juist. Theo van Gogh heeft hem een keer de Leni Riefenstahl van de moderne tijd genoemd. En dat vind ik volkomen terecht. Nou, niet dat Leni Riefenstahl goede dingen betoogde, dat doet Michael Moore wel. Mm. Maar hij doet het met leugens. Mm. Het ergste, er is een veel ergere leugen in die film, namelijk dat hij voert twee jongens ten toon die allebei zware slachtoffers van die schietpartij zijn geweest. Eén is een levenslang verlamd, zit in een karretje. De andere heeft ook allerlei verschrikkelijke wonden. En die voert hij ten toon als jongens, als argument om Kmart te verbieden ooit nog munitie te verkopen. Ja. Allebei de jongens waren streng voor het privé wapenbezit.
Ja. Maar goed,
en dat heeft hij dus, dat interesseert hem niet.
Hij heeft ze gebruikt, zeg je.
Hij heeft ze gebruikt. Hè. Die jongens voelen zich ook zeer misbruikt.
Ja. Ja. Maar impliciet zeg je ook, of expliciet zeg je ook, van door Michael Moore dat doet, ontneemt hij het zicht op de waarheid achter het incident.
Nou ja, kijk, de
voor mogelijke verklaring die een stap dichterbij komt, die jij wel geeft.
Maar Michael Moore is een verwaarloosbare factor in de hele discussie over Columbine. Er is wel een zeer belangrijke andere factor die ook de ware oorzaken verdoezelt. En dat is de bestseller over Columbine van een zekere Dave Cullen. Dat is het boek, dat heeft echt dat heeft de kanon van Columbine is dat geworden. En die zegt, het waren Eric Harris, dat ben ik daar in beeld, maar dat was die jongen
maar terug,
die daar net links in beeld was. Dat was een psychopaat en Dylan was zijn depressieve volgeling. Ja, en daarmee schuif je het al helemaal naar het gek zijn.
Ja, je psychologiseert ze en dan zet je ze neer als
En daarmee zeg je, het was niet de schuld van de maatschappij maar, en niet van de cultuur.
Maar goed, Tim, ik vind het fantastisch. Je bouwt het boek ongelooflijk op, echt ongelooflijk als je het even de tijd voor neemt. Ik werd op een gegeven moment eigenlijk een beetje geobsedeerd ook door dat boek. Omdat je begint namelijk te lezen. En wat je doet is dit. Je begint met die dag te beschrijven. Echt van minuut tot minuut.
Ja.
Met dat ze eigenlijk aankomen op bij de parkeergarage. Hebben vaste parkeerplekken. Lopen wat heen en weer. En dan beschrijf je dat. Aan de hand van alle bronnen die je hebt gelezen. En dat is volgens mij dek je daarmee echt die hele dag af. Tot van begin.
Dat is
aankomen tot die zelfmoord.
En dat was nooit gedaan. Dat was ook het wonderlijke.
Dat is al. En je doet dat ongelooflijk onsentimenteel. De auteur is
aanwezig. Dat is de enige manier waarop je zoiets kan beschrijven. Ik heb in een interview eerder over een zinnetje van de schrijver Hellema geciteerd. Wie hier literatuur van maakt is een zwijn. Je kan dit soort verschrikkelijke dingen alleen maar zeer gedistanceerd beschrijven. Alsof je een voetbalwedstrijd verslaat.
Maar dat is toch bijna niet te doen?
Dat is heel makkelijk te doen. Ik bedoel, ik kan toch wel om de zes regels zeggen. Oh, wat erg toch. Ze schieten dat meisje zomaar door haar hoofd. Dat kan natuurlijk niet.
Deze scène bijvoorbeeld, die je hier ziet.
Ja. Nou, dit is het beroemde beeld. Hier hebben ze al lang, een klein half uur geleden, hun laatste moord gepleegd. Dit is een paar minuten voor ze zelfmoord gaan plegen. Je kan de tijd daar lezen, 11:57. Ze pleegden zelfmoord om 12:07. En hier nemen ze een beetje met verslagen houdingen de verwoesting in oogenschouw. Die ze dan kantine is dit, hebben aangericht, waar overigens niemand is doodgeschoten. Alle moorden vonden buiten plaats en in de bibliotheek van de school. Ze hadden, dat is een van de dingen die mij fascineerde, ze hadden in feite, het was helemaal geen schietpartij, niet zo bedoeld, ze hadden de school willen opblazen. En ze hadden honderden slachtoffers willen maken. En daar in die kantine, daar ergens in het midden, daar staan een paar bommen, tijdbommen die niet zijn ontploft.
En die gingen niet af.
En daar zitten ze dus nog te kijken of ze die bommen, dat probeerden ze alsmaar weer, gingen ze terug naar die kantine om te kijken of ze die bommen nog konden laten ontploffen. En dat lukte niet.
Nou, als je die twee jongens, als ze daar staan, zien ze eruit als twee jongens uit een computerspelletje. Moderne Rambo's.
Hun kleding is later ook ontzettend vaak geïmiteerd. Alhoewel ze de meest kenmerkende deel van hun dracht hebben.
Ze kwamen aan in van die lange regenjassen. De trenchcoat,
ook Tristan van der Vlis is de vaste kleding van de schoolshooter.
En weet je waar die trenchcoat vandaan komt?
Uit films. Die komt uit een film als The Crow. En die komt ook uit de Basketball Diaries.
Ja, dit is volgens mij een clipje uit de film The Matrix.
Dit is uit The Crow. Uit
The Crow? Oké. Ja, jij weet... Jij weet het veel beter dan ik. Ik sla er maar een slag na, maar je hebt het echt uitgezocht.
Ja, ik heb alles uitgezocht. Ja. Nou. Dus de hele cultuur die daarachter zit.
Wat is dat voor een cultuur?
Amerika vind ik wel een griezelig land. Maar ik kan dus niet heel erg goed nagaan. Wat ik ontdekte is dat in die tijd er een enorme verheerlijking van het geweld was. Ja. Geweld was leuk, geinig, stoer. En je ziet dat heel sterk in, er zijn een heleboel factoren die hebben geleid tot die schietpartij. Maar er is één heel belangrijke factor geweest, de belangrijkste culturele factor. En dat was de film Natural Born Killers van Oliver Stone.
Daar gaan we nu naar kijken. Voor de mensen die film nooit hebben gezien en ook nooit meer willen zien. En je zal shocked at what he sees. And Mallory, feared by thousands. I love you so much, baby.
I love you.
Watched by millions.
We're fighting. Can't stop fighting. Nobody can. It's kind of quiet.
Ik heb deze film ooit lang geleden gezien. Ik moest er erg om lachen. Omdat het lijkt, ik zag het als een parodie op vechtfilm.
Het is bedoeld als een parodie. Ja. Het is bedoeld als een satire op de verheerlijking van het geweld in de media. Maar het is ondertussen in wezen eigenlijk zelf een verheerlijking van het geweld in de media. Zelf een verheerlijking van geweld. Zeker voor jongens van 16 die dat onderscheidingsvermogen nog niet hebben. Dus alles, ze deden van alles na uit die film. Ze hadden van die brilletjes op altijd. En ze noemden de schietpartij, noemden ze ook als een soort eufemisme en codewoord NBK. Ja. De initialen van Natural Born Killers. Ja. Dus dat was stoer en geweldig en iets om na te doen. Ja. En die film heeft ook geen beslissende, maar wel een heel grote rol gespeeld in hun... plannen.
Ja, en motivering. Die beeldcultuur, die Amerikaanse beeldcultuur, daar schrijf je over, geef je veel aandacht aan. Een ander facet van die beeldcultuur is een spelletje waar Erik in eerste instantie ongelooflijk eigenlijk verslaafd, een computerspelletje waar Erik helemaal verslaafd aan raakte.
Het
neemt eigenlijk zijn leven over. Dat spelletje is Doom.
Doom.
Ja, hier is een van die monsters uit het spel.
Dat is zo'n... Een van die monsters uit Doom. Ze waren allebei zeer verslaafd aan Doom. Alleen Eric was een heel creatieve jongen. Die maakte zelf nieuwe levels voor Doom. Dat deed Dylan trouwens ook wel. Maar Eric was een bewaarder. Dus die bewaarde al die...
Wat bedoel je daarmee? Nieuwe levels maken?
Je kan allerlei vertrekken en omgevingen tekenen en maken. Ja. En die kan je dan rondsturen. Ja. Dat deed Eric
ook. En daar moesten andere mensen van afblijven. Daar mochten ze niks aan veranderen.
Ja, dat is in zijn tijd dat hij al een beetje om zich heen... Het was een braller, dat hij begon te brallen van je mag mijn level spelen en je mag ze verder distribueren. Maar als je er ook maar één ruk aan verandert, dan blaas ik je op.
Ja.
Maar dat is dus, de neiging bestaat natuurlijk voortdurend om alles wat die jongens riepen te zien in het licht van wat ze later deden. Maar ik zie het in het licht van wat zo'n jongen van 15, 16 sowieso zou kunnen roepen. En dat is gewoon een brallende puber.
Ja, nou, nu kom ik op het middengedeelte. Je beschrijft eerst die dag tot in detail. En dan trek je een groot stuk uit waarin je eigenlijk de noten bij die momenten plaatst. Dus ze komen ergens binnen, ze hadden dat aan. En je geeft dan aan waar ze die jas vandaan hadden, wat het voor ze betekende, waardoor ze geïnspireerd waren, et cetera. Dat gaat maar door en dat is echt fascinerend. Want die twee jongens, die worden ingevuld op een manier die je in het politierapport niet terug kan lezen of ook niet bij Michael Moore. Waarom wilde hij dat zo graag? Waarom wilde hij dat zo graag zo helemaal afdekken?
Nou ja, omdat het bereikbaar was en omdat ik dat materiaal te pakken kon krijgen. Ook omdat het nooit eerder was gedaan en omdat het mij gewoon fascineerde. Omdat ik dus in dat lange hoofdstuk de gehele periode eigenlijk op dezelfde manier beschrijf als ik de schietpartijen zelf beschreef. Van dag tot dag tot dag, ook met data, van het moment dat ze elkaar voor het eerst ontmoeten tot het moment dat ze het doen, zie je ze daar naartoe groeien.
Je beschrijft ook alle de slachtoffers die ze maken, hun verleden, hun biografieën, de reacties, het rouwproces. Deed je dat ook om dichter te komen bij een verklaring? Omdat je echt het gevoel had van, het is de enige manier om er echt achter te komen waarom het is gebeurd.
Ik was niet op zoek naar een verklaring. Ik was op zoek naar feiten en het beschrijven van die feiten als een spannend verhaal. Maar ik ben toch wel, vind ik, heel dicht gekomen bij een begrijpen van waarom het gebeurde. En het fascinerende, dat heeft mij misschien ook die jarenlang dat ik ermee bezig was.
Wel ben je ermee bezig geweest?
Nou, van het eerste moment van Cho, zeg maar, dat ik voor het eerst wat opzocht totdat het boek uitkwam, is een jaar of 5. Maar dat is, zeg maar, als je fulltime schrijven en researchen rekent, misschien 2,5 jaar of zo. Maar ik ben er dus toch wel vrij lang mee bezig geweest. Maar wat mij misschien voortsleepte een tijd lang, was dat ik ontdekte dat de gangbare opvatting van de psychopaat Eric, die de zielige depressieveling Dylan meesleept daarin.
Ja. Die opvatting, die haal je helemaal onderuit op het einde.
Juist.
Maar daar wil ik eigenlijk mee afsluiten.
Oké.
Dus want dat heb ik echt ongelooflijk. Daar hebben we nog.
Hoeveel minuten hebben we nog?
Even kijken.
4.
4 minuten. Nou, we doen het. We gaan rustig aan. We nemen hier onze tijd voor. Ja, we nemen hier echt onze tijd voor. Het is echt ontzettend spannend. Marit, wat hebben we nog meer in petto? Oh ja. Oké. Weer die beeldcultuur. Weer film. Er is een beroemde film gemaakt door de Amerikaanse regisseur Gus Van Sant. Bekend van The Good Will Hunting. Marit vond die film helemaal niks. Ik vond het een prachtige film. Maar The Elephant heb ik nooit gezien. Het gaat over twee jongens.
Ja, het is gewoon een Columbine film.
Precies.
Ja.
En daarin laat hij die twee jongens iets doen met elkaar. Waar jij heel kritisch over bent. Maar laten we eens aan het clipje kijken.
Ja. Dat is de Nazi-symbool.
I guess this is it. We're gonna die today.
Yeah, I've never even kissed anybody.
Have you?
Gus Van Sant veronderstelt een homoerotische.
Gus Van Sant veronderstelt dat helemaal niet. Die poneert dat hier gewoon. Kijk. Ik vind dat als je een historische gebeurtenis gebruikt voor fictie, dan is heel veel geoorloofd. Maar niet alles. Dan heb je toch bepaalde verplichtingen.
Hij
suggereert hier dat het twee flikkers waren, laten we het heel simpel zeggen. En dat was ook een mythe en een gerucht over Columbine.
Nou ja,
nergens op gebaseerd.
Nee, maar in die conclusie die uiteindelijk die onderbouwt. geef je wel aan dat er een bepaalde intimiteit was tussen die twee. Dus ja, wat dacht je
natuurlijk? Want, nou, dat heel gecompliceerd soort intimiteit. Ja. Maar in de verste verte geen homoerotische intimiteit. Totaal niet. Geen enkel homoerotisch gevoel. En Gus van Sant die suggereert met deze scène dat er wel was. En daarmee gooit hij gewoon koren op de molen van alle homo-haters in Amerika. Dat waren geruchten die overal rondgingen. Ja, dat waren een stelletje homo's die dat hebben gedaan. En dat mag je dus niet doen, vind ik.
Maar hij heeft denk ik niet bewust gewild om een
Gus van Sant is hem gevraagd, waarom stop je die scène erin? En hij zei, ja, die jongens, want ze doen dit dus op het moment voor ze naar de school gaan om te gaan schieten. Die zegt, ja, ze hadden nooit intimiteit gekend en ze wilden niet doodgaan zonder dat toch op de een of andere manier nog te hebben meegemaakt. Ja. En dan zeg ik, nou, dit is geen intimiteit, dit is zogeheten seks. Ja. Twee jongens bloot samen onder de douche, houd toch op, man. Ja. Dat is gewoon intellectueel gedoe van die Gus Van Sant, die verder een best wel aardige film heeft gemaakt met dat elephant.
Maar toch die intimiteit, dat pad ga je voorbij, er is wel liefde, er is een persoon waar die Dylan verliefd op is. Ja. En dat die persoon die gaan we nu zien.
Oh, dat is leuk. Ja, dat is Marla. Leuk dat je dat gevonden hebt. Maar dit is Marla op haar 28ste of zo. En zij was toen, dat zal er niet bij zijn, een schoolmeisje van 15, 16. Maar Dylan was verliefd op een niet erg aardse manier overigens op een meisje. En dat was deze Marla. En dat was mijn wonderbaarlijke ontdekking, dat Dylan in die liefde voor haar eigenlijk mijn min of meer vaste thema uitbeelde. Want mijn thema is alsmaar weer twee geliefden die zich in de dood verenigen. En Dylan wilde, of probeerde niet echt iets met Marla te hebben, maar droomde ervan om met haar in het hiernamaals samen eeuwig gelukkig te zijn. Dat was de hele motivatie voor Dylan om die schietpartij te houden. Dat was een manier om zelfmoord te kunnen plegen, wat hij al jaren wilde, maar waar hij alsmaar niet toe kwam. En dat wilde hij samen met deze Marla doen, die dus later een enigszins bekend fotomodel in Amerika is geworden. Dat was dat verlangen naar het eeuwige geluk in de dood, was de drijfveer van Dylan, inderdaad.
Ja, en zorgde ervoor dat hij Erik zodanig kan manipuleren eigenlijk. Erik wordt Marla.
Nee. Dat is in de verste verte niet zo. Dylan is, een van mijn ontdekkingen is dat Dylan geen enkel vriendschappelijk gevoel voor Erik bezat. Terwijl de algemene opvatting is
hij
dat
komt in al die dagboekaantekeningen, maar zeer schaars.
Erik is de psychopaat die arme Dylan meesleept. Het is omgekeerd, of niet echt omgekeerd, want Dylan manipuleerde niet zo bewust. Maar Dylan is een totaal koude jongen die geen enkel normaal menselijk gevoel heeft. In al die dagboeken die hij schrijft, het enige echt herkenbare menselijke gevoel dat daarin voorkomt is zelfmedelijden. Ja. Hij houdt van helemaal niemand. Hij houdt ook niet echt van dat meisje. Hij idealiseert haar en hij wil zich met haar dus in de eeuwigheid verenigen. Dat heeft ook niets met normale liefde te maken. En Erik, die altijd voor de koude psychopaat wordt gehouden, loopt over van liefde voor mensen. Dat is het gekke, maar dat verstopt hij onder allerlei dingen. En ik weet niet of ik dat al mag zeggen, maar een van mijn conclusies is dat op het moment, dat is een van de tragische dingen ervan, het moment dat ze het gaan doen, het eigenlijk voor geen van beiden is wat ze echt willen doen. Ja, dat staat gewoon op de laatste bladzij hier. Ik zeg hier.
Ja,
kijk,
hier.
Als ik dit nou even voor mag lezen.
Natuurlijk.
Ja. Columbine kwam door de toevallige samenkomst van twee totaal verschillende jongens die precies de rampzalige combinatie vormden. Eén jongen die massamoord wilde plegen en daar zijn eigen dood voor over had, Erik Harris dus. Eén jongen die dood wilde en daar massamoord voor over had, Dylan. Nou, dan zeg ik daar nog iets over. Maar toen ze die ochtend naar school gingen, was de schietpartij voor geen van beiden wat ze eigenlijk wilden. Erik wilde niet meer dood, maar hij was geworden wat hij gebruld had. Een Erik zonder NBK bestond niet meer. Het enige wat hem restte was het doen. Dylan wilde alleen maar zelf dood. Zijn triomfkreet schalde door de school. Vandaag is de dag dat ik sterven ga. Dat riep hij dus ook echt. Als er voor zijn opstijging nadat hij namaals nog een paar honderd mensen dood moesten, hem best. Een paar minder, ook goed. Het was om uit je dak te gaan zo leuk. Want volgens vele getuigenverklaringen was Dylan, die kwam niet meer bij van het lachen tijdens het doodschieten van al die kinderen alsof in de bibliotheek.
Alsof hij op een schoolreisje was.
Alsof het een, een soort schiettent was, inderdaad. Ja.
Tragisch misverstand.
Het is, ik ben er niet wars van om mensen dood gewoon slecht te vinden. Dus de uiteindelijke conclusie, ik bedoel, die mensen waren er met hun verstand bij, die jongens. Dus dat waren gewoon hele slechte jongens. En je kan het ook wel zien als tragiek voor henzelf. Maar de meest tragische mensen in het hele verhaal vind ik hun ouders. Ik bedoel, maar dat is weer een heel ander verhaal natuurlijk.
Wat betekent dat voor jouw schrijverschap dat je begint zo'n boek met totaal andere motieven en je bent op zoek naar een verhaal en dan kom je toch weer uit bij je thema?
Dat was volstrekt toeval, dat kon ik op geen enkele manier voorzien. Je zou me eventueel kunnen verwijten dat ik het boek daarnaartoe heb geschreven, naar dat thema van de vereniging in de Halcyon. Er is in het hiernamaals, er is wel wat meer aan de hand in dat boek. Ik analyseer ook zeer diepgaand Eric Harris, die ik een Catcher in the Rye-syndroom toeschrijf. Een jongen die dus de volwassenenwereld belachelijk vindt en daarom moet iedereen dood. Dat is ook een vrij normaal sentiment. Ik kan me dat heel goed voorstellen van pubers die horen volwassenen belachelijk te vinden.
Waar ik het niet mee eens ben, is je maakt dat wapenbezit klein. Je zegt iedereen kan een wapen krijgen, het is niet toe te schrijven.
Ik vergelijk het.
Aan wapens konden komen, terwijl ik denk van tegenwoordig kan je vrij makkelijk aan wapens komen. Ja. Vroeger als iemand een beetje gek deed of puberale razernij had, dan was met een mes op een plein.
In Amerika, zeker in Colorado, het voormalige Wilde Westen, leeft men samen met wapens. Het bezit van een jachtgeweer in ieder geval is iets volstrekt normaals. Maar kijk naar Nederland, Tristan van der Vlis, die is zo gek als een deur en die kan toch legaal schietwapens kopen. Er is zelfs niet een politiecommissaris die ontslag neemt omdat dat onder zijn verantwoordelijkheid is gebeurd. Sterker nog, dossiers waarin dat nazoekbaar zou zijn, die blijken op een gegeven moment verdwenen te zijn.
Had deze jongen gered kunnen worden als er zo'n boek was geweest?
Nou ja, zo'n boek zou een rol kunnen spelen in het laten zien van de omstandigheden die tot zoiets kunnen leiden. En na Columbine is er natuurlijk ontzettend veel veranderd. Je kan in Amerika daarna niet meer in een trenchcoat op school verschijnen. Er zijn allerlei wapenwetten enorm aangescherpt. Maar goed, ik bedoel, die schietpartijen is een beetje een Amerikaans fenomeen, maar ook weer niet helemaal. Ja. Vallen ook natuurlijk in de hele sfeer.
Hij noemt die jongens als een voorbeeld. Zijn ze helden?
Ja, maar er zijn ook, we kennen al 20, 30 jaar lang het zelfmoordterrorisme. Dus soms met een bepaald doel, maar dat hadden zij. Eric Harris had ook ideeën dat de wereld hervormd moest worden. En dat hij dat, net als Breivik ook, zou bespoedigen door flink wat mensen te gaan doodschieten. Dus de absurde massamoord als uitdrukkingsmiddel en als politieke koevoet is al heel wat langer bekend. Maar zeker op het gebied van scholen en studenten heeft Columbine als voorbeeld een enorme rol gespeeld. En dat is door Columbine zelf natuurlijk is wel de aandacht van veel mensen om dat te doen groter geworden, maar zijn ook de mogelijkheden veel kleiner geworden, omdat het zijn al die aangescherpte wapenwetten en dat je kan echt
de conclusie is wel dat het heel heel erg moeilijk is om een individu, als hij eenmaal zijn zin erop heeft gezet,
tegen te houden. Dat is verschrikkelijk
daar
moeilijk.
Daar moeten we mee leven.
Ja, daar is tegen gekheid, nou ja, dan begin ik toch weer over gekheid, maar tegen, zeg maar, tegen het samenkomen van het rampzalig samenkomen van allerlei toevallige omstandigheden is uiteindelijk niets te doen. Nee. Ja.
Lees erover in dit magistrale boek Wij zijn maar wij zijn niet geschift van Tim Krabbé. Dankjewel.
Dankjewel.